Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
Caroline van der Plas zingt een lied, maar gaat het wel helemaal goed tussen haar en Mona? En de partijen presenteren langzaamaan hun verkiezingsprogramma's. Wat staat erin en wat valt erop? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Hey, vertel eens eerlijk. Hoeveel van jullie stukken worden geschreven door ChatGPT?
Nou, ik ben een halve digibet, maar Niels, jij zegt wel eens op de redactie ChatGPT, ChatGPT.
Nou, ik heb
als
ermee,
soort robot, hè?
Ja, ik heb ermee gespeeld toen het net uit was, om gewoon eens te checken wat die robot allemaal kon. Maar het viel me heel erg tegen.
Niet dat je een halve alinea gaat schrijven.
Nee, en ik dacht nog, kunnen ze misschien die lange kamerbrieven voor ons samenvatten? Maar zelfs dat liep niet echt lekker. Maar we zijn altijd in voor verbetering. Hoor. Dus,
bij BBB en bij Volt gebruiken ze het in hun verkiezingscampagnes blijkbaar. Dat bij Volt beantwoord ChatGPT of AI beantwoord vragen van leden. En BBB schrijft hij zelfs mee aan het verkiezingsprogramma. Dus misschien moet je er toch eens naar kijken.
We moeten updaten waarschijnlijk. Ja. We moeten even een updateje doen of zo.
Ja. De computer says yes.
Yes. Ja,
de twee oude mannen natuurlijk, die weten allemaal niet hoe die computers werken.
Dit wordt gezellig.
Yes, over verkiezingsprogramma's en BBB gaan we het zo meteen nog veel meer hebben. Dus we gaan eerst eens even kijken, want de vakantie is voorbij. Het reces is voorbij. We zijn weer begonnen. Jullie ook?
Dat is weer wennen. Een volle kamer. Een vol kamergebouw.
Ja. Was het überhaupt nog een beetje vol? Want iedereen is langzaam aan bezig om de dozen in te pakken natuurlijk.
Ja, dat wel. Ja. Maar jij wel eventjes termijntjes afmaken, hè? Veelal.
Het was wel echt weer een zoemende bijenkorf, vond ik, daar bij die plenaire zaal. Dus iedereen was wel echt in huis. En met het hoofd misschien al bij de verkiezingen, maar fysiek nog in die kamer. Dus het was weer ouderwets druk, ja.
Nou, een van de dingen die deze week op de planning stond was, wat gaan we nog behandelen als Tweede Kamer zijnde? Want ja, na de val van het kabinet Rutte is het tijd om dingen controversieel te verklaren, zoals dat heet. Leg eens uit, hoe werkt dat? Hoe zit dat? Wat is dat?
Nou, staatsrechtelijk gezien is het kabinet is demissionaire, dus je hebt in feite niet heel veel meer dan dat je op de winkel past. Daar is overigens volgens mij helemaal geen wet voor of zo. Dit is niet of nauwelijks geregeld, maar wat de Tweede Kamer dan doet is eigenlijk een per commissie, hè, volksgezondheid, justitie, financiën, kijken welke onderwerpen zijn eigenlijk nog lopende zaken of komen er nieuw aan. En is het nog wel fair dat de huidige Tweede Kamer die dan gaat behandelen of laat je dat aan de volgende? Want anders regeer je over je graf heen. Dus daar komen vooral de netelige onderwerpen aan bod. En in het verleden zag je dat die lijst wel eens kort was. Je zag ook wel eens dat die lijst heel lang was. En nu is die, zo'n beetje door de oogharen bekeken, is het een redelijk korte lijst. Dat wil niet zeggen dat al die, als we het hebben over stikstofplannen of over zorgplannen of onderwijsplannen, dat dan ook allemaal gaat gebeuren. Maar dat is in ieder geval dat de Tweede Kamer zegt, we houden de voortgang in, we gaan ze bespreken, we gaan erover debatteren. En of het dan echt tot besluiten komt, dat is nog de vraag. Maar dat is wel een beetje hoe de zaken er nu voor staan.
Ja, we kregen een kort inkijkje hoe die gang van zaken gaat bij de commissievergadering van Volksgezondheid. Daar zei Wieke Paulusma van D66 zei het volgende over wat haar betreft controversieel verklaard moest worden.
En dat zal de commissie wellicht niet verbazen, of wellicht wel. Maar ook vandaag zal D66 geen enkel voorstel op de agenda controversieel verklaren. Omdat we het in het landsbelang belangrijk vinden dat alles doorgaat. En zeker als het gaat om zorg. Dus we zullen zelf niks controversieel verklaren. Maar we zullen dat ook niet steunen van anderen. Omdat we belangrijk vinden dat zorg en ook dat wat we voor patiënten kunnen doen vandaag doorgaat en ook morgen.
Ja, en Kees van der Staaij van de SGP die zei dan als antwoord daar weer op.
Ik vind het prima om nog even vooraf, als dat de bedoeling is, verschillende statements te hebben. Ik zou bijna denken, als meneer Paulusma hoort, dat het kabinet niet gevallen is. Maar het kabinet is wel gevallen, dus het is demissionair. En dan is zeer gebruikelijk dat je heel goed afvraagt of je nog respect hebt voor ook een nieuwe Kamer, een nieuw aantredend kabinet. En dat we kijken, wat zijn de dingen die echt door moeten gaan? En wat zijn dingen waar we ook respect hebben voor het democratisch proces? Dus vanuit die houding zal de SGP in ieder geval op tal van onderwerpen wel steunen als er substantiële minderheden zijn die zeggen, wij willen dit graag controversieel verklaren.
Ja, dan hoor je toch een beetje dat het wringt, zeg maar, tussen, nou, eigenlijk komt het ons wel uit als alles besproken kan blijven worden.
Ja.
En ja, hoe het hoort misschien.
Ja, je wringt het misschien ook dat je eerst een coalitiepartij hoort, hè, D66, en dan een oppositiepartij SGP. Ik bedoel, deze Kamer heeft al jaren het gevoel dat de coalitie soms meerderheden afdwingt. En dan hebben ze één zeteltje meer. En dan kiezen ze ervoor om ergens niet een debat over te voeren. Of ze duwen een wetsvoorstel met een hele kleine meerderheid door. En daarvan zegt Van der Staaij, hij noemt het niet, maar kijk naar de peilingen. Van die meerderheid blijft straks misschien niet zoveel over. Dus ja, ga je dan onderwerpen toch aan bod laten komen waar een meerderheid van Nederland het misschien helemaal niet of niet meer over wil hebben. Aan de andere kant, als het dadelijk op een stemming aankomt op een aantal onderwerpen, en het zullen er niet veel zijn hoor, want de tijd is kort. Ja, dan wil het helemaal niet zeggen dat die dingen die de SGP nu geparkeerd zou willen zien, dat die dan ineens allemaal gaan gebeuren. Dus en het moet vaak dan ook nog door de Eerste Kamer. Dus ja.
Het was ook een beetje gek in diezelfde commissie, want er zijn dus geen regels echt voor, zeg maar. Uiteindelijk ga je stemmen. Nou, dat is in de Kamer altijd zo, dus dan wint de meerderheid. Maar in principe droeg iedereen een ander setje regels aan. Dus Kees van der Staaij vindt, joh, je moet luisteren naar een paar partijen die wat willen. Hè, niet over je graf regeren, heb daar nou coulance mee. En anderen zitten daar, nee, we gaan gewoon stemmen. Oké, zijn we bij 14, meerderheid, prima, op de lijst. En dat wisselde het, hè. Uit rebellie zei Fleur Agema, een heel ervaren rot in die commissie voor gezondheid op een gegeven moment. Nou, ik ga standaard gewoon voor de mensen steunen die iets controversieel willen verklaren. Want ik vind het niet kunnen. Nou ja, toen zei ik iedereen haar weer aan van ja, dat mag jij doen. Maar wij gaan hier gewoon koppen tellen. Dus het was een beetje een merkwaardige en weinig sportieve opstelling van de anderen. Maar ja, bij D66 hoor je dan, die willen dan alles door laten gaan. Die zeggen dan, ja, maar we zijn zoveel demissionair geweest de afgelopen jaren. Er zijn twee kabinetten op rij gevallen. Als wij dan alles steeds maar controversieel stempelen, in die ijskast zetten, ja, dan komen we ook niet meer toe aan de behandeling van dossiers. Dus die twee scholen, die streden eigenlijk deze week. Hè? De school van, joh, als een kleine groep iets wil bevriezen, doen we het. Of die van D66 die zegt, joh, er zijn zoveel kabinetten al gevallen en demissionair bezig. Laten we maar gewoon die dossiers bespreken. Nou ja, die is laatste lijkt de strijd te winnen.
Ja,
veel
ja,
vlakken.
Op veel vlakken in ieder geval wel. Ja.
Nu had dit kabinet nogal de nodige dossiers te verstouwen gekregen. Je zou dan toch verwachten dat dat soort dingen dan ook controversieel verklaard worden. Waar de moeilijkheden zaten, toch?
En nee, want ook bij die plannen was er altijd een smal deel van het kabinet dat er toch mee aan de gang wilde. Kijk, de spreidingswet is het beste voorbeeld. De VVD-staatssecretaris die moet dat gaan uitvoeren, maar de VVD wilde dit eigenlijk niet. Hè. Ze zagen dat het afdwingen van de opvang van asielzoekers in alle gemeenten in Nederland, dat regelt die spreidingswet, dat zagen zij als onderdeel van een grotere asieldeal. Ja, oké, deze nemen we, maar dan willen we ook dat de instroom omlaag gaat. Ja, en de rest van de Kamer en dus ook het CDA bijvoorbeeld, hè, normaal partner in crime op asiel van de VVD, die zegt nee, ja, laten we dit toch maar gaan behandelen. En als er dan uiteindelijk over gestemd wordt, moet er maar blijken of er een meerderheid voor is en hoe je dat dan gaat regelen. Maar ja, dan kom je toch ineens tegenover elkaar te staan, ook binnen de coalitie.
Ja, en dan is toch dat de urgentie zo hoog is dat je er wel...
Ja, nou, het is ook een beetje wat Niels zegt van ja, hoe zit je in de wedstrijd? De urgentie was er ook niet naar om dit de afgelopen maanden heel snel te regelen. Dus waarom dat er dan nu ineens zou moeten zijn, is kan je natuurlijk ook niet uitleggen.
Ik denk wel altijd, wat moet de kiezer hier ook weer van denken? Want er zijn dus twee kabinetten op rij gevallen en die zijn dan demissionair geweest een tijd lang. Bij het vorige kabinet is dat praktisch vergeten. Hè? Dat trad af vanwege de toeslagen, de uitkomst van de eerste toeslagencommissie. En nu weer, nu wordt er weer gewoon aanhalingstekens doorgeregeerd. Hè? Kuipers van de Volksgezondheid zegt ik ga gewoon door en die spreidingswet wordt behandeld. Het lijkt de laatste keer dat het kabinet viel, leek het wel telkens een Schwalbe. Want diezelfde mensen blijven eigenlijk zitten, gaan door. En die Kamer, ik snap dat allemaal wel. Alleen het is een... Ik bedoel, wat is een kabinetsval nog dan?
Ja.
Want eigenlijk dendert die trein door en we gaan verkiezingen hebben. Dat duurt maanden en die formatie duurt maanden. Ja, ik vind het wel een heel markant tafereel hoor.
Ja, ander ding dat gewoon behandeld gaat worden, dat is de stikstof...
Ten dele.
Is de nuance?
Nou, volgens mij wil iedereen, vindt het lachwekkend, tragisch lang duren totdat er goede regelingen zijn voor boeren die willen stoppen of moeten stoppen, die willen innoveren en zo. Dus daar is volgens mij een hele vette meerderheid van de Kamer zegt, joh, ga maar door. De boeren moeten verder, moeten hun toekomst kunnen schetsen en die moeten door. Dus die regeling om ze uit te kopen moet door. Er moeten snel innovatieregelingen komen. Daar hamert bijvoorbeeld het CDA ook BBB op, denk ik. Dus dat pakketje wil iedereen wel gewoon doorduwen. Is ook eigenlijk niet controversieel, in de hele Kamer niet. Alleen ja, het jaartal, het beroemde jaartal, 2030, voor die stikstofuitstoot. Ja, dat is vrijwel van de baan, vrijwel zeker. Ja, volgens mij vonden we al, ik weet niet, openlijk of in ieder geval op de achtergrond laten weten dat dat wetsvoorstel er niet gaat komen.
Ja, ze heeft tot nu toe steeds de lijn gehuldigd van ik ga gewoon door, maar nu is het gewoon, dit is dood. Weet je wel, dit is geen, je kan nog enorme ruzies gaan maken over 2030 of 2035 als streefdatum voor de reductie met zoveel procent. Maar het heeft geen zin meer. Nog los van de vraag of je het gaat halen. Er is gewoon niemand vindt dit een politieke ruzie waard. Dus dat houdt ook in dat deel van het traject dus ja vertraagt. En de uitkoopregelingen, dat blijft dan overeind. Hè? Daar wil inderdaad niemand een stokje voor steken. Dus het een beetje, ze kan half dagen gaan werken, denk ik.
Ja. Nou ja. Voorbereiden op het Kamerlidmaatschap staat op de lijst. Hè?
Ja, staat op de lijst. Ja,
dat is ook wel weer eens fijn, want ze heeft genoeg gedaan natuurlijk de afgelopen...
Het is niet rustig geweest. Nee.
En als we nou kijken, welke onderwerpen komen er dan wel op die controversiële lijst?
In ieder geval Schiphol en Lelystad Airport. Hè, dat was ook zo'n hoofdpijndossier. Van staat daar een vliegveld te verstoffen in verband met natuurvergunningen. De kilometerheffing, dat was iets wat dit kabinet zou voorbereiden. En dan de bal op de stip zou leggen voor een volgend kabinet. Maar dat is wel controversieel verklaard. En de transgenderwet wordt niet meer behandeld. En dat deed D66 ook al een beetje pijn. Want die willen niks controversieel. En zo zitten ze er dan in. Maar dit is wel iets wat zij voortgangen op hadden willen boeken. En daar is een stokje voor gestoken. Andersom zitten er ook wel interessante dingen in die... niet controversieel zijn verklaard. Bijvoorbeeld de nieuwe wet voor de inlichting en veiligheidsdienst. Die gaat best ver. Die is, alle privacy-waakhonden die waarschuwen. Dit is echt heel vergaand. Het gaat over grote vergaring van data, ook van Nederlanders. Die wet is er niet 1, 2, 3. Maar daar wordt wel. Die gaat wel gewoon door verder in behandeling. En daar wordt niet over gestemd volgende week hoor. Maar dat. Dus het is een beetje een mixed bag ook als je kijkt naar soortelijk gewicht van onderwerpen.
En er is echt wel een beetje campagne al ingeslopen in die procedure-debatten om dit te regelen. Want. Het gekke is, in diezelfde commissie van Volksgezondheid ging het op een gegeven moment over nou, welke plannen willen we dan inderdaad bevriezen. En toen zei de SP, en dat vind ik heel logisch voor de SP, die zijn zwaar tegen die bezuiniging op de ouderenzorg. Honderden miljoenen minder de komende jaren beschikbaar. Connie Helder, VVD-minister, heeft die plannen naar de Kamer gestuurd en die moesten behandeld worden. Dus de SP zei, nee, dat willen wij controversieel verklaren. Wij zijn zwaar tegen die bezuiniging, laten we dat alsjeblieft na de verkiezingen doen. En ik zou denken, daar gaat de coalitie in ieder geval niet in mee, want die hebben dat gewoon getekend in het regeerakkoord. Maar opvallend genoeg stemde de VVD daar ook voor. De VVD, de eigen partij Helder. Nee, laten we dat inderdaad maar niet doen, bezuiniging, of in ieder geval die brief over de ouderenzorg. En dan hoor je op die achtergrond heel erg van de fluisteren Kamerleden van andere partijen van, wat is de VVD hier aan het doen? Dit is een heel regulier beleidsstuk waar we gewoon al lang en breed als coalitieniveau over eens waren. Willen ze soms niet de eigen VVD-minister in de Kamer zien, aangevallen worden door links van u gaat de ouderenzorg slopen. Bij de VVD wordt dat ontkend, maar ja, die indruk die kunnen ze toch moeilijk wegnemen.
Campagne.
Ja.
Ja, over de campagne gesproken. Vorige week werd Mona Keijzer gepresenteerd als de premierskandidaat van de BBB. Dat klonk toen zo.
Nou ja, vandaag is het moment dat we natuurlijk onze premierskandidaat bekendmaken.
Maar toen opeens een paar dagen later zat Caroline van der Plas bij Umberto en toen klonk het opeens zo.
Wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer 2 van de Kamerlijst. En als wij ooit in een coalitie komen en er zal gevraagd worden aan ons om een premier te leveren, dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop, dat snap ik.
Ja.
Dus dan maken de kranten ervan. Dat is niet hun schuld, helemaal niet. Jongens, media, ik geef
maar de nuance, niet de nuance is...
Maar het wordt nu steeds gepresenteerd als de premierskandidaat. Maar wij hebben haar gewoon echt wel...
nummer 2.
De nummer 2 van de lijst. Want in principe wordt Mona gewoon Kamerlid.
Ja, hele mooie woorden. Maar ik kreeg een persbericht op vrijdag in mijn mail met... BBB presenteert premierskandidaat.
Ja.
Verzonden door BBB. Dus... Ja. Daar is iets misgegaan.
Wat is er nou misgegaan?
Ja, op de gangen bij BBB hoor je ook wel een beetje schoorvoetend van... Ja, dat is niet helemaal lekker gelopen deze week. Caroline heeft er zelf ook wat over gezegd. Hè, dat ze wat vermoeid was vorige week en dat het allemaal veel was. Ze had natuurlijk die schoollezing en die presentatie. En de communicatie was niet heel helder afgestemd bleek wel. Want als je haar zelf in de markt zet als premierskandidaat op vrijdag formeel... Hè, als kop van een persbericht en je zegt een paar dagen later aan de talkshowtafel... Ja, Dat hebben jullie allemaal verkeerd begrepen. Ja, dan is het een beetje misgegaan. Maar ze staan achter het laatste verhaal. En het laatste verhaal is, ja, het is Mona Keizer. Nummer 2 op de kieslijst. Ja, en mocht het zover komen dat...
Maar het is wel nog steeds Mona Keizer.
Ja, dat het is wel Mona Keizer, okay. Ook plek 2.
Want en, vrijdag zag het er allemaal heel gezellig, ja, gezellig uit. Maar vervolgens die avond zaten ze bij Opeen samen. En toen bekende Mona dat ze het partijprogramma nog niet eens had gelezen. En toen zag je Caroline toch een beetje kijken van ja,
Toen moest het maar even gauw ergens anders over hebben.
Ja,
andere partijen kijken ook heel veel. Maar er zit ook heel veel schadefreude bij, hoor. Die verheugen zich natuurlijk op een ruzietje hier en daar rond die hele populaire partij. Hè. De BBB natuurlijk met overmacht de grootste geworden. Dus je hoort ook wel dingen in die wandelgangen over BBB. Nou, zit dat wel goed daar tussen die twee?
Ja.
En zitten ze wel op één lijn en twee kapiteins op één schip en zo? Ja, we moeten dat gaan zien. De komende tijd zal dat heel snel heel duidelijk worden. Want ze gaan gewoon samen ook die campagne in. Ze hebben ook nog een hele bijzondere nummer 3. Een nieuwkomer, ja, in de politiek. Dus de komende weken zal gewoon duidelijk worden of het gewoon rimpelingen zijn en communicatiestoornisjes. Of dat daar serieuze onmin is. Kijk, voor Caroline is dit wel een nieuwe fase. Ik bedoel, zij was gewoon de BBB. Als Caroline vandaag, ja, een mening verkondigde, was dat een partijstandpunt. Of ze dat nou zo bedoelde of niet. Ja, nu gaat Gijs Tuinman iets vertellen. De oude militair. Nu gaat Mona Keizer wat vinden. En dat is natuurlijk een heel spannende fase voor deze nieuwe partij.
Nou, ik moest ook wel denken. En het is qua karakter misschien onvergelijkbaar. Maar toen Baudet het podium moest gaan delen. Toen de tijd nog, hè, 9 splitsingen en 6 oorlogen geleden. Maar met Henk Otten. Ja, dat was ook het begin van een eerste scheuring. Hè? Daar speelde ego ook een rol in. Van, ja, tot die tijd was het ook gewoon wat Baudet zei, was standpunt voor hem. En toen had Otten ineens opvattingen waar hij het niet per se mee eens is. Zover zijn is het nog lang niet, hoor, bij BBB. Want ik heb Mona niet iets horen zeggen waar Caroline het denk ik evident mee oneens is. Maar het is wel een nieuwe fase, ja, als je ineens de spotlight ook af en toe op een ander ziet. Ja,
ja. Nou, ik was afgelopen dinsdag was ik bij het protest van de ouderenzorg. En daar was Nicky Pauverwij,
ja,
met Caroline mee. Maar dat werd nog keurig gedeeld.
Ja, die kreeg alle lof ook. Ja, ja. Ook van de andere BBB-kandidaten, begreep ik. Dus, ja.
En op alle selfies met Caroline werd ze er toch keurig bij getrokken.
Ja, ja. Nee, maar ik denk ook wel dat Caroline dat podium kan delen. Daarom vind ik dit ook een beetje een merkwaardige uitleg ineens van... Ja, hebben we het dan allemaal verkeerd begrepen? Ik begrijp uit het fragment dat Humberto het wel begrijpt. Maar ik begrijp er nog steeds niet zo heel veel van wat ze hier nou precies mee wil zeggen. Nou.
Het is uiteindelijk allemaal jouw schuld.
Ja, maar dat is altijd.
Ja.
Ja.
Meer nieuws over deze week over Van der Plas. Ze gaf de jaarlijkse HJ schoollezing afgelopen maandag. En in die lezing getiteld Kop de Veur. Nederland als volkshuis sprak ze onder meer over de zuilenpolitiek. Al is er volgens Van der Plas tegenwoordig niet meer sprake van zuilen, maar van bubbels.
Een gewone boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een HAVO-opleiding, die woont in een Rijntjeshuis in Deventer en Kamerlid is, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. Die wordt door mensen in deze bubbel ook wel eens smalend Ma Flodder genoemd. Of juffrouw Jannie. Ja, ook journalisten. Zoals de zeer vriendelijke, maar wel wat elitaire Jort Kelder, die enkele weken geleden over mij zei op Radio 1... ja, dan krijgen we straks Ma Flodder die ineens premier kan worden. Nou, Jort. Hoe ironisch is het voor jou en alle andere Ma Flodder-noemers dat het vandaag exact 25 jaar geleden is dat de laatste aflevering van de serie Flodder op tv werd uitgezonden.
Jort Kelder kan gerust zijn, want Ma Flodder wordt blijkbaar geen premier, maar Mona Keizer.
Mona Keizer.
Wat waren voor jullie de opvallende dingen in de HJ schoollezing?
Nou, ik vond dit fragment is exemplarisch voor, zeg maar, de oude BBB. Hè. Dus zij stelt zich op als een buitenstaande op het Binnenhof. Hè. Ze hoort er niet helemaal bij. Ze wordt ook een beetje als een... Nou ja, buitenstaander behandeld. Wat niet helemaal onwaar is ook. Hè. Ik bedoel, al die dingen zijn ook gezegd. En ze was ook in het begin tamelijk onconventioneel over hoe dat in debatten ging. Ik denk dat ze dat soms ook wel aanzetten. Want politici zijn niet heel populair. Dus als je dan niet bij die groep hoort, is dat op zich een pre. Maar de speech was verder eigenlijk tweeledig. Dus je had heel erg BBB wat op zoek ging naar het redelijke midden, hè, het politieke midden. Daar hebben we het eerder over gehad, ook over dat daar de grote electorale winst te boeken is. Hè. Het politieke midden, het maatschappelijke midden, dat moet je zien te overtuigen, wil je de grootste kunnen worden. Dus ze was heel erg daarna op zoek. Dus het nuanceren en niet alleen maar over boeren hebben. En ze zei daarbij ook dat ze andere partijen niet wilde aanvallen. Dat bleek ook wel, want er was in de geschreven tekst, die krijgen we dan van tevoren, een paar uurtjes van tevoren te lezen. En er zaten een paar aanvalletjes in, ook op Timmermans. En die sprak ze niet uit live, dus die had ze er later uitgevist. En dat paste ook wel, zei ze, dat verklaarde ze later ook wel, van ja, ik wil niet alleen maar op de rug van de ander gaan staan om mezelf groter te maken en alleen maar aanvallen plegen. Dus dat zat er duidelijk in. Aan de andere kant, het las allemaal wel een beetje als een aanklacht van de afgelopen 10 jaar is zoveel misgegaan en kijk waar we staan en het moet allemaal beter enzovoort. Dus het een beetje een ambivalente boodschap, maar voor mij was het meest opvallende van ja, BBB gaat ook een beetje naar het midden toe hellen om de meeste stemmen te vergaren. En zonder dat ze partijstandpunten verlogen door, dat helemaal niet, maar in toon vooral. Ja.
Ik vond het ook wel heel veel. Als je het zo allemaal doorleest en hoort, hè, dat ze wilden echt heel veel raken.
Ja,
van de samenlevingscrisis. En dat had ook wel veel sentimentele waarde. In die zin, er zat veel gevoel in. Hè, over nabuurschap en gemeenschapszin en de samenlevingscrisis. En heel erg, ik vond het grappig contrast. Want Pieter Omtzigt had deze week ook een lezing. En die is dan echt vintage Omtzigt met heel inhoudelijk en heel veel informatie en heel veel feiten erin over wat er allemaal beter moet en dossiers. En bij Van der Plas, tenminste mijn afdronk, is heel erg het gevoel van de samenlevingscrisis. En ik kreeg heel erg 15 miljoen mensen van Fluisma en Fontijn vibe bij haar verhaal. Van jongens, laten we dat Nederland weer waar we trots op zijn.
Ja, en naberschap.
Precies die woorden gebruikten. Maar ja, heel veel op gevoel en veel minder volgens mij op concrete, feitelijke. En dus willen wij in 2029X en willen we... Het was meer dan...
Nou, er zat één ding in en dat was wel opvallend. Dat was qua inhoud dan, maar dat zegt veel, hè, dat er één dingetje was. Maar dat was, ze pleitte ergens voor een grondwetwijziging om de provincies en het Rijk gelijk te stellen aan in macht. En dat is wel een heel opvallende, want ja, normaal gesproken is het toch vooral het Rijk dat bepaalt. En dat was wel, en dat je dan ook lokale, provinciale referenda zou kunnen houden over onderwerpen. Nou, dat was wel een opvallende, maar het was inderdaad het enige hele concrete punt. De rest zal blijken bij het verkiezingsprogramma wellicht, maar het was wel een speech vol gevoel. Waarbij onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. Ja, zijn ze op enig moment ook.
Ze was niet alleen one-liners, maar ze ging op een gegeven moment ook nog zelfs een stukje zingen voor de mensen.
We zijn een brug overgegaan waarin dit soort maatschappelijke gesprekken niet meer vanuit de positie van wederzijds respect plaatsvindt, maar opnieuw juist vanuit wantrouwen. Wantrouwen tegen de ander. Wantrouwen tegen de groep waarbij hij of zij hoort. En wantrouwen tegen de daadwerkelijke beweegredenen. Het doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon & Garfunkel. The Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence.
Ja, nog bedankt dat ik daar dus de hele week mee in mijn hoofd zat, besefte ik.
Het valt niet tegen qua stem, hè?
Nee, ik moet zeggen. Dat
Serieus.
Ja, niks op af te denken.
Dus op de uitslagenavond misschien kan ze het hele werk doen.
Hebben we in ieder geval niet meer
Mona
dat
en Caroline, Simon en Garfunkel.
Ja, nou, ik zie een act.
Ja. Hebben we in ieder geval niet meer dat Sweet Caroline gedoe de hele tijd.
Oh ja, die zat ook maan in mijn hoofd.
Deze week maakt ook een aantal partijen hun verkiezingsprogramma bekend. Zo kwam het CDA met een verkiezingsprogramma met de titel Recht doen, een hoopvolle agenda voor heel Nederland. Zijn ze nog een beetje hoopvol bij het CDA of...
Ja, het ziet er heel slecht voor ze uit, hè. Ik bedoel, deze partij die cirkelt rond de 2, 3, 4, 5, 6 zetels in peilingen. Hebben echt een hele zwarte periode achter zich liggen met leiderswissels. En Hugo de Jonge die vertrok. En Wopke Hoekstra die liever geen leider wilde zijn. Nou ja, die geschiedenis is die willen ze het liefst vergeten. Maar ze staan er heel slecht voor. Je hebt de BBB als electorale concurrent. Pieter Omtzigt meldde zich een paar weken geleden al. Dus ja, die nieuwe leider Henry Bontebal, die staat gewoon, die kijkt om zich heen en denkt: oké, waar gaat dit landen?
Ja, ja, ze gaan in ieder geval hoopvol nog de campagne in.
Ja, kijk, het gekke is wel, ze worden praktisch afgeschreven door zo een beetje iedereen. En zij zelf zijn heel blij met Bontebal als leider. Omdat hij jong is en niet die geschiedenis letterlijk met zich meedraagt. En hij doorleeft dat CDA ook, zeg maar. Dus hij hoeft geen extra onderwijs op de C van christelijk te krijgen. Hij komt uit een groot gereformeerd gezin. En weet veel van klimaat en energie. Dus mensen vinden hem heel inhoudelijk. Dus daar hopen ze op dat hij dan hun uit het slop kan trekken. En ze zeggen, ja, november is een tussenmoment. Kijk, zij willen niet eindigen met twee zetels in die Kamer. Maar ze willen met hem echt verder kijken. Ja, dat is ook denk ik hun enige houvast. Want ja, kijk eens om het CDA heen. Iedereen gaat aan de haal met het CDA-verhaal, maar dan bij andere partijen.
Ja. In dit verkiezingsprogramma stond het gezin weer centraal. Waar blijkt dat uit?
Ja, ze willen flink inzetten op kindregelingen. Dus meer kinderbijslag, meer kindgebonden budget en echt tientallen procenten meer. Ja, dus dat is een fors gezinspakket wat ze echt willen uitrollen. Maar ja, de kleine lettertjes zijn er nog niet. Hè? Het is nog niet doorgerekend door het CPB.
Nee. Zijn er nog andere opvallende zaken?
Ja, Rick Bolt. Ze willen dat jij niet meer anoniem kan trollen online.
Kak.
Ja, ze willen.
En wie gaat Elon Musk dan bellen daar bij het CDA?
Want iemand moet,
ja, precies. This is Henry Bontebal from the Netherlands.
Ik wil u even spreken, meneer Musk. Ja, dat was al een opvallend ding. Ze willen dus die social media accounts, die anoniem schelden, die willen ze echt verbieden. Ja, hoe je dat wettelijk moet gaan regelen. Volgens mij moet je dan sowieso in Brussel zijn, als het ook kan.
Ja, als het ook kan, ja. Dat is gewoon een commerciële dienst. Ja,
Kijk, er is natuurlijk wel wat voor te zeggen, maar of het CDA in Nederland erover gaat, dat is de vraag. Dan Verenigd Links, zullen we het maar noemen.
Ja.
Is er al een officiële samennaam? Nou ja.
Op de kieslijst gaan ze als GroenLinks-PvdA, ja. Hè? Dus GroenLinks voorop. Dus ja, in die zin. Maar
laten we dat dan maar braaf volgen. Die kwamen ook met een verkiezingsprogramma. Wat viel daarin op?
Ja, rood en groen. Ja, klassiek PvdA links. En ook die groene signatuur.
Ja,
en,
wat was er,
soms
wat was
water
er
bij de wijn. Nou ja, ik vond bijvoorbeeld echt dat klimaatticket in het OV. Dus voor €49 in de daluren reizen in het openbaar vervoer. Als een soort aanjager van het OV. Duitsland doet het al. Nou, dan zal GroenLinks voor op de banken staan, denk ik. Ook het tochtoffensief. Dat zal GroenLinks wel waarderen. En het
tochtoffensief?
Ja, dus dat de huizen beter isoleren, weet je wel.
Ja.
En ook het feit dat die strakkere CO2-normen, dat bedrijven veel minder CO2 moeten gaan uitstoten, dat zal GroenLinks waarderen. Maar ja, de PvdA heeft dan weer andere dingen waar ze prat op gaan. Een miljonairsbelasting, mensen met veel geld die veel meer belasting moeten betalen. Een hogere erfschenkbelasting, een hoger minimumloon. Dus het is echt een compromis tussen twee linkse partijen. Waarbij vooral het asielstandpunt wel opvallend is. Daar verschilde zij een beetje. Hè? GroenLinks en PvdA. Volgens mij had PvdA altijd wel de stelling van grip op migratie is belangrijk. Deals zoals met Turkije moeten kunnen. GroenLinks was er altijd wat voorzichtiger mee. Hè? Wat meer de mensenrechten, wat meer de progressieve kant. Dus meer richting CU-D66. En daar lijkt de PvdA een beetje gewonnen te hebben. Dus de PvdA, de tekst in het programma lezen als we moeten grip op migratie krijgen en we moeten vasthouden aan het VN-verdrag. Maar ook niet heel veel meer dan dat. Dus het lijkt dat de PvdA die discussie intern heeft gewonnen. Maar we kunnen ze het niet vragen, want ze hebben het programma alleen maar met de buitenwereld gedeeld via een persbericht en opgestuurd, maar niet gepresenteerd.
Geen mooi momentje.
Nee.
Nou zat ik het te lezen en dan kwam het wel echt. Het kwam een beetje over als dat ouderwetse voor de arbeider. Een beetje de tijd van mijn ouders. Is dat tegenwoordig nog wel te betalen allemaal? Of?
Ja, goede vraag. Nou, dat moeten de rijken gaan betalen. Dat is de boodschap. Dus mensen met veel meer geld. Erfschenkbelasting omhoog. Miljonairstax, vermogensbelasting omhoog. Eigen huis niet meegerekend. Sommige huizen zijn inmiddels al. Rijtjeshuizen zijn al 6, 7, 8 ton. Dus dat moeten de rijken gaan betalen. Maar dat zullen we straks zien als het CPB het heeft doorgerekend. Hè? Want dan zie je echt waar die rekening komt te liggen en wat het kost.
Ja, en wat het oplevert. Maar het is wel in de lijn, los van wat de PvdA. Dit was ook wel heel erg iets waar Klaver bijvoorbeeld van GroenLinks steeds op heeft gehamerd. Die vermogensbelasting. Dus het heeft wel wortels, dit. Dit is niet ineens een verkiezingsdingetje of een koerswijziging of zo. Het zit hem ook een beetje in presentatie, denk ik. Maar ik denk dat ze vrij dicht bij hun eigen programma's zijn gebleven. En dat er nuance misschien zit in woordjes als grip op migratie enzovoort. Ja.
Maar het zegt wel wat dat je het niet wil verdedigen, denk ik dan. Dus blijkbaar wil je dan nog niet de lastige... Ik kan me dat niet zo goed...
Ja, ik weet ook niet wat de gedachte daarbij is. Nee, nee.
Want normaal krijg je dan natuurlijk de lastige...
Lastigere vragen, ja, zeker.
Van,
ja.
Waarom wel dit en niet die miljonair straks zo. Maar goed, die kansen krijgen we nog natuurlijk.
Ja, zeker. En er komen nog debatten aan. Dus reken maar. Kijk, achter de schermen wordt op dit moment die verkiezingsprogramma's van de electorale concurrenten. Dus bijvoorbeeld VVD zal heel graag een tweestrijd willen met Timmermans. Nou, die zitten op dit moment daar medewerkers. Die zitten de close readen. Hè. Die hebben die 100 pagina's nog wat van PvdA GroenLinks... uitgeprint. En daar zit nou echt iemand... een paar mensen zitten daar te spellen wat daar staat en waar ze op aangevallen kunnen worden straks. Dus ik denk als het deze week niet was, dan komt het zeker nog. Ja.
Over die debatten gesproken, als we vooruitkijken naar de komende tijd. Ja, er is één iemand die heeft aangegeven geen zin te hebben in spelshowdebatten, zoals die het zelf noemde, namelijk Pieter Omtzigt. Die zei, daar doe ik niet aan mee.
Misschien denkt u, dit is een onmogelijke agenda. Nou, dit is nog maar een klein deel van mijn agenda. De rest wil ik de komende tijd graag met u toelichten. Dat kan tijdens lezingen, dat kan tijdens scherpe debatten. Maar laat ik u één ding zeggen. Dit is niet mogelijk met een lange serie debatten, waarin 6 of 8 of 10 lijsttrekkers op alle thema's allemaal 20 seconden mogen zeggen wat ze ervan vinden. Want dan gaan we in one-liners spreken. En als er iets niet nodig is in de verkiezingscampagne, is te kijken wie de meest snedige one-liner heeft. Daarmee lossen we problemen in dit land niet op. Laten we kijken hoe in deze campagne gesprekken, debatten, met 2 of 3 politieke kopstukken kunnen hebben over specifieke thema's. En dat kan de ene keer volkshuisvesting zijn, de andere keer klimaatbeleid, bestaanszekerheid, migratie, de problemen die u kent. Dan kunnen we zien waar er overeenstemming is en waar die verschillen zijn die dan overbrugd kunnen worden. Dat lijkt mij een stuk beter dan de verkiezingscampagne zien als een spelshow.
Dat is een mooie one-liner, die laatste.
Ja, dus stiekem doet hij het zelf.
Ja, ik vond het wel opvallend. En natuurlijk ook meteen de vraag gesteld aan Omtzigt via zijn woordvoerder of hij dan inderdaad ook bedankt voor debatten waar bijvoorbeeld 5, 6, 7 lijsttrekkers aan meedoen. Groene knop, rode knop, voor of tegen. Ja, zover wil Team Omtzigt nog niet gaan. Dus het is niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk past voor zulke debatten. Kijk, maar de oproep valt wel in vruchtbare bodem, denk ik, bij veel mensen. Ook wel bij media. Zo van, oké, laten we wat diepgang zoeken en laten we niet te veel mensen op het podium. En beroemde voorbeelden ervan, van in de pauze van de Soundmix Show een verkiezingsdebat doen. Tientallen jaren geleden alweer, volgens mij. Maar het is niet zo dat het niet gebeurde. Ook de vorige keer in 2021... waren er 1-op-1 debatten onder leiding van Jeroen Pauw. Hè? Dat duurde 50 minuten.
Ja, joh, hij maakt er een karikatuur van. Ik vind het echt onzin. Hij doet alsof we alleen maar op rode knoppen en dat er dan een valluik is en iemand valt in een taart en in een bad en zo. Dat is een
leuk concept.
Copyright bij deze. Maar dit is echt onzin. Ik bedoel, ik kan me de debatten van de laatste ronde nog herinneren. Die waren wel inhoudelijk. Partijen mogen zelf een onderwerp ook aandragen. Mogen elkaar soms uitdagen, hè? Dus een tegenstander uitkiezen. En dan gaat het gewoon minutenlang over de verschillen tussen die partijen. Dus ja, dit is ook een beetje Pieter Omtzigt die dan later kan zeggen van ja, nou, het is dus weer niet gegaan zoals ik het wilde. Het ging dus niet over de inhoud, maar vooruit, ik heb wel meegedaan. Ik vind het een beetje goedkoper.
Maar is het ook niet tactisch van hem dat hij nu al...
Ja, daarom. Ja, de setting up failure. Ja, dit gaat natuurlijk... Wat dan? Gaan we 3 uur lang naar Pieter Omtzigt tegen Caroline zitten kijken? En dan het hele rijtje afpellen. Ik geloof daar niet in. Mensen willen gewoon in die debatten ook een duidelijkheid over waar je staat. Dus ja, dan moet je soms kiezen voor tegen. Dan is het gewoon helder. Dus ik vind dit een beetje te makkelijk, eerlijk gezegd.
Ja. Wat staat er nog meer op de rol voor de komende week?
Nou, vandaag verkiezingsprogramma BBB, ja. Kandidatenlijst PvdA GroenLinks, speech van Timmermans op zondag.
Maandag, wel saai maar belangrijk, komt die studiegroep begrotingsruimte met adviezen over of er nog wel centen zijn, om het maar even plat te zeggen, om uit te geven. En waar het naartoe kan en waar vooral niet en wat de ruimte is.
Ja, en voor volgend kabinet niet onbelangrijk rapport, inderdaad.
Ja, en er wordt gestemd over die controversiële verklaringen. Dat kan nog wat gaan schuiven als het politieke spel doorgaat, hè. En D66 komt ook met zijn kieslijst. Dus,
dus genoeg te beleven weer.
Joh, we hebben weer zoveel om over te praten, vond ik.
Nou, tot zover deze aflevering. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. En volgende week dan zijn we weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.